Je ziet dat kiezers op rechts het aantal vluchtelingen overschat, maar op links is er juist weer sprake van onderschatting van de instroom van asielzoekers. Maar het leeft weer niet op de manier dat mensen massaal de wetten overtreden door bij demonstraties de politie aan te vallen of een opvanglocatie in de brand proberen te steken.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en het was al druk op de rechterflank, maar het is nu ook flink intens met een hoofdrol voor Guidi Markessauer. Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, dit weekend waren er in verschillende steden in Nederland waren de demonstraties tegen het asielbeleid georganiseerd onder de verzamelnaam het Nationaal Protest. Dit is zonder wanordelijkheden verlopen, dus dat is fijn. Maar dat zou ook kunnen komen omdat er eigenlijk bijna niemand kwam opdagen. En daardoor ben ik toch gaan kijken naar dat brandincident in Loosdrecht met de gedachte van ja, is dit wel een goede vertegenwoordiging van hoe het asielbeleid en de gemoederen daarover daadwerkelijk worden beleefd in Nederland? En ik vroeg me af hoe jij daarnaar keek.
Zo'n brandincident is in die zin een incident of een uitbarsting van geweld die niet de standaard is. Er werd vaker geprotesteerd in Loosdrecht, wat wel min of meer vreedzaam verliep. Naast natuurlijk wel enkele protesten die wel ook weer in geweld ontspoorden tegen bijvoorbeeld de ME. Dus je merkt al aan mijn antwoord nu dat het zowel een beetje enerzijds als anderzijds is. Dat nationaal protest dit weekend, dat was echt heel erg schraal. Er waren vrij weinig mensen. Ik denk dat je breder ziet. En dan is het toch handig om altijd dan even de cijfertjes erbij te kijken en niet af te gaan op incidenten of geweldsplegingen die je ziet bij demonstraties of protesten over asielbeleid. Maar hoe beleven kiezers het en wat vinden ze belangrijk? Daar had Ipsos dit weekend een interessant onderzoek naar. Waarin je echt een paar boeiende dingen uit kan halen. Je ziet dat kiezers op rechts het aantal vluchtelingen overschat. Maar op links is er juist weer sprake van onderschatting van de instroom van asielzoekers. Dat verklaart iets misschien waarom het allemaal zo verdeeld is. Ook zie je toch in dat onderzoek terugkomen dat asiel en migratie voor veel kiezers naast wonen echt het belangrijkste politieke thema is van dit moment. Dus dat er weinig mensen bij een nationaal protest zijn, wil niet zeggen dat het onderwerp totaal niet leeft. Sterker nog, het leeft heel erg. Maar het leeft weer niet op de manier dat mensen massaal de wetten overtreden door bij demonstraties de politie aan te vallen of een opvanglocatie in de brand proberen te steken. En daarin zie je denk ik wel mooi dat inderdaad in die zin incidenten zijn. Maar dat niet wil zeggen dat het probleem of het thema in dit geval asiel en migratie niet leeft bij kiezers.
Dus het is een polariserend publiek debat waar allebei de kanten toch verder uit elkaar liggen dan eigenlijk nodig zou moeten zijn. Ik ben benieuwd of je ook een verharding ziet in het politieke debat. Dus echt gewoon tussen de Haagse hoofdrolspelers.
Ik denk dat we dat ze zeker afgelopen week wel hebben kunnen zien. Eén persoon springt er in die zin op negatieve wijze toch wel uit. Guidi Markessauer met zijn uitspraken bij YouTube-kanaal Left Laser. Eigenlijk eind vorige week meteen ook veel om te doen was. Hij riep op om Palestijnse vluchtelingen die nogal ingewikkeld, maar via Griekenland, waar ze een asielstatus hebben gekregen, toch opeens allemaal massaal, vrij massaal. Het gaat om enkele honderdtallen doorreizen naar Nederland. Dat die met geweld zouden moeten worden tegengehouden. Daarna heeft hij die woorden enerzijds proberen te nuanceren. Anderzijds heeft hij ze ook weer niet volledig teruggetrokken. Dus het ding waar iedereen, en dat is natuurlijk ook terecht, massaal op aanstaat, is het feit dat hij überhaupt als politicus over geweldsgebruik spreekt. Dat hoort gewoon niet. Dat is totaal maf. En was, ik denk ook gewoon gezien de context, niet echt nodig. Hij heeft later proberen uit te leggen dat het bijvoorbeeld ging over dat dan de koninklijke marechaussee dat zou kunnen inzetten in hun escalatieladder als mensen Nederland willen inkomen. Al dat soort draaiende bewegingen laten vooral zien dat hij denk ik zelf ook wel uiteindelijk door heeft dat dit veel en veel te ver ging.
Ja, het ging nog een stukje verder bij Guy de Marcus hoor. Want Nieuwsuur had ook nog beelden van hem tijdens een demonstratie in Loosdrecht. Waarin hij met een demonstrant zat te praten. En waaronder hij zei, ja, Nederland wordt ook gewoon omgevolkt. Dus dan zitten we weer bij de omvolkingstheorie. Hij heeft daar kort geleden, ik denk ongeveer een kwartiertje geleden, we nemen dit op om 10:30 op maandag, heeft hij op Twitter gezet dat het niet goed was en onhandig. Dus nou, oké. Maar ja, ik bedoel, ik vraag me heel erg af bij Guy de Marcus over hoeveel er nou echt effectbejag is. Want hij heeft zelf al toegegeven dat hij altijd onderdeel was van de speechschrijvers van Geert Wilders. En hoeveel er nou ook echt is hoe hij er zelf naar kijkt. Heb jij daar een indruk van?
Dat kan ook samen gaan. En ik denk dat op dit moment ook wel het geval is. Zijn partij, of de groep Marcusauer, de partij DNA, zoekt naar een positionering in het Nederlandse landschap. Ze willen meedoen aan de provinciale statenverkiezingen aankomende maart. Dus ze willen echt een volwassen of serieuze partij opbouwen. Er waren natuurlijk de flirts met Mona Keizer. Ik denk wel dat de afgelopen uitspraken van Guy de Marcusauer daar wel een flinke streep door de rekening zetten. En dat komt gewoon omdat uiteindelijk waar staat die groep Marcusauer nou precies in het politieke landschap en welke ruimte is er voor hen? Je ziet toch dat de PVV eigenlijk ondanks de scheuring, de afsplitsing van Marcusauer en zijn zes kornuiten in de peilingen daar niet veel onder te lijden heeft. Dat ook de keuzes die Wilders maakt door zijn kiezers worden geaccepteerd. En dat Marcusauer aan de ene kant dan te kritisch is op het feit dat Wilders geen compromissen sluit. Dus dan slaan ze eigenlijk een toon aan van, nou, met ons, je kan bruggen naar ons bouwen als groep Marcusauer. Oftewel, wij zijn wel een speler op de uiterst rechtse flank in de Tweede Kamer om mee te praten. Maar aan de andere kant komt er dus ook dit soort zeer radicale taal bij. En dat is een heel ingewikkelde constructie eigenlijk. Omdat je daarmee je positionering ook eigenlijk heel een diffuus beeld oplevert. Voor het kabinet Jetten bijvoorbeeld wordt het ingewikkelder om met deze groep samen te werken of actief naar steun te hengelen. Omdat ze ook dus bijvoorbeeld zo'n geweldsoproep tegen asielzoekers uiten. Ja, dat is te extreem. En zo wordt dat ook ervaren in Den Haag.
Ja, het is moeilijk als je zegt van, ja, we zijn een hele redelijke partij, er valt met ons te praten. En dat je dan allemaal hele onredelijke dingen gaat zeggen. Dat is toch een beetje een mismatch dan.
Enorm. Ik denk dat je ziet dat Marcusauer echt dus naar zijn positionering zoekt. En ergens denkt van, nou, waar ten opzichte van Wilders, waar moet ik nou zitten om bestaansrecht op te bouwen? En dat hij ergens eigenlijk kiest om misschien toch wel in zijn publieke uitlatingen rechts van Wilders nog te gaan zitten. En misschien dan net voor Forum te eindigen. Maar in zijn samenwerkingsbereidheid juist, als het ware links van Wilders. Er is heel veel ruimte links van Wilders. Maar om daar aan die kant van te gaan zitten. Zodat je dus wel weer dichter op de normalere politieke partijen staat.
En ten aanzien van de Provinciale Statenverkiezingen die over ongeveer een jaartje komen. Is de opstelling van Guy de Marcusauer, heeft het ook te maken met naamsbekendheid. Dus toch proberen goedschiks of kwaadschiks je gewoon in het nieuws te duwen. Om ervoor te zorgen dat iets meer kiezers je dan kennen.
Dat is dat effectbejag waar jij het eerder al over had. Dat zie je daarin terug. En ik denk dat ze ook de opvattingen verder wel delen. Marcusauer heeft eerder, toen hij nog als PVV'er Kamerlid was, ook allerlei extreme uitspraken gedaan. Mensen met hyena's vergeleken. Dus dat is wel duidelijk waar hij soms in ieder geval staat.
En is dit nou ook iets waar Geert Wilders zich daadwerkelijk zorgen om moet maken?
Ik denk dat we voorlopig in peilingen terugzien dat Wilders dit vrolijk kan negeren als het ware. En ik vermoed stiekem dat Wilders met een beetje leedvermaak kijkt naar hoe zijn oud pupil continu eigenlijk zichzelf in de problemen brengt.
En je had het net al eventjes over Mona Keizer. Denk je dat dit haar afschrikt of denk je dat ze misschien de intensiteit ook alweer kan waarderen?
Ook hier kan het eigenlijk allebei zijn. Ik denk dat Mona Keizer zelf ook politiek vrij intens beleeft altijd. Maar ze ziet ook een groep die al heel veel deuken en krassen nu heeft opgelopen. En waarvan ze denkt, om daar dan boegbeeld van te worden. wat levert mij dat nog op? En verlengt dat mijn politieke leven eigenlijk wel? Want de groep Mark Sauer kan ook echt een oprisping zijn. Zoals we die vaker hebben gezien bij de PVV. Wie kent VON nog en andere afsplitsingen. Die uiteindelijk toch ten dode zijn opgeschreven. En dat idee krijg je ook steeds meer bij de groep Mark Sauer op dit moment.
En als we dan kijken naar dat keiharde, intense debat over asiel in de Haagse politiek. Hoe heb jij gekeken naar de opstelling van Rob Jetten hierin? Ook met het brandincident in Loosdrecht, waar die toch ook niet eventjes naar het dorp is afgereisd om daar te gaan praten. Hoe heb je dat bekeken?
Ja, er is veel kritiek op Jetten dat hij dat dit onderwerp niet chefzache is gemaakt of dat hij onzichtbaar is. Ja, dat hij onzichtbaar is, is ook wel logisch. Hij was niet in Loosdrecht, want hij zat op de Cariben. Dat is ook gewoon planning als het ware. Het team van Jetten die dacht, met het hemelvaartsweekend is er juist een kortere kamerweek. Dus het is politiek in die zin wat rustiger. Als er geen events zijn. En die waren er natuurlijk wel volop. Maar in principe was het een logische week om naar Cariben af te reizen. Maar dan mis je dus opeens als de vlam in de pan slaat in Nederland, ben je er niet. Daar balen ze zelf ongetwijfeld ook enorm van. Verder is natuurlijk de vraag, wat kan Jetten dan eigenlijk doen op dit moment, behalve te normeren? Nou, dat doet hij in uitspraken over die geweldsincidenten zoals in Loosdrecht. Maar verder is het heel ingewikkeld als premier om dit onderwerp opeens een bepaalde kant op te sturen. Dat is eigenlijk niet te doen. Uiteindelijk gaat het toch om waar we het aan het begin over hadden. Zijn er heel veel toch zorgen bij heel veel kiezers over dit onderwerp? En een deel daarvan, maar dat is inderdaad een vrij klein deel, zet die zorgen op de meest radicale manier om door geweld te plegen tegen politie of zo'n gebouw in de brand te steken. Maar dat zijn niet de meeste mensen die alsnog diezelfde zorgen misschien hebben. Maar niet op die radicale manier uiten. Dus dat is ook eigenlijk continu voor het kabinet en dus voor de premier een soort speelveld waarin ze proberen te opereren om te laten zien aan de grote groep kiezers met zorgen over asielmigratie dat gehoord wordt en ook beleefd wordt in Den Haag. Maar wel die groep geweldsplegers wel apart te houden daarvan en daar continu een soort onderscheid in te maken.
En heeft die drukte en intensiteit op dit onderwerp, op de rechterflank van de Tweede Kamer, nou ook echt nog invloed op een beetje de stemming binnen die coalitie? Waar natuurlijk ook rechtse partijen als de VVD in zit.
Ik denk dat vooral de VVD de partij is waar de problemen in dit geval zitten. Als je zo op rechts ziet, waar veel harder nee wordt geroepen, of eigenlijk wordt opgeroepen tot bijvoorbeeld een asielstop. Dat hebben al tal van partijen op rechts natuurlijk gedaan. En de VVD zelf ook nog eigenlijk altijd voor dat heel strenge asielbeleid wil staan, maar ook een soort bestuurlijke tak heeft in de partij zelf en zich daartoe ook moet verhouden dat goedkope politieke retoriek ook dan wel met daden moet worden aangevuld. Je wilt wel kunnen omzetten in iets. Ja, en dat is een continue worsteling voor de VVD. We zagen dit weekend dat de VVD-burgemeester in Doetinchem of uit Doetinchem, die ook een belangrijke positie binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vervult, die had felle kritiek op VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Ruben Brekelmans, omdat Brekelmans een beetje ruimte liet bestaan over hoe gemeenten de spreidingswet kunnen navolgen of moeten naleven. Eigenlijk deed Brekelmans een beetje voorkomen alsof gemeenten dat niet altijd hoefden te doen. Wat natuurlijk gewoon niet klopt.
Nee, dat is inderdaad zo. Ja, ik zit de laatste tijd ook een beetje naar de VVD te kijken. Want we hebben het hier ook wel eens gezegd dat het soms lijkt alsof de VVD niet helemaal uit de campagnestand komt. Maar aan de andere kant, als we kijken naar de hele rechterflank in de Tweede Kamer, zijn een heel groot deel van die partijen zijn ook niet uit de campagnestand gekomen. En daardoor kan me voorstellen dat de VVD zich best wel bedreigd voelt. Dat je daardoor dus ook de hele tijd moet blijven profileren. Zie je dat ook zo?
Dat is inderdaad het schipperen van de VVD, als het ware zeker op dat thema van asiel en migratie, komt het daar continu op neer. De VVD wil eigenlijk die hele rechterflank afdekken, Maar worstelt ook met de bestuurlijke realiteit. Alleen al vanwege het feit dat er de groep Mark Sauer, maar ook de PVV heeft geen burgemeesters in dit land. De VVD heeft er een hele hoop. Die hebben allemaal uiteindelijk met die realiteit te maken zoals die is. Dat je asielzoekers die er zijn toch een opvangplaats moet geven. Dat we liever niet zien dat Ter Apel weer zo te kamp heeft met een tekort dat er mensen in het gras moeten slapen of elders. Dus dat beleeft de VVD in veel sterkere mate natuurlijk dan in die zin oppositiepartijen. En daar komt dit denk ik ook vandaan. De VVD maakte in een campagne nooit geheim van dat ze die spreidingswet niet willen hebben. Maar een voorstel indienen om hem nu in te trekken, dat kan ook niet. Ze hebben aan die spreidingswet duidelijk gekoppeld, de instroom moet omlaag, dan kan die spreidingswet eraf. Maar dan moet je tot die tijd wel achter die spreidingswet blijven staan. Tot die instroom omlaag is. Alleen dan kan je dus niet daar lucht in tussen laten bestaan.
En die worsteling van de VVD met de spreidingswet, maar ook het soort van de dynamiek die we nu zien rond dit debat. Wat doet dat eigenlijk met de algehele stemming in Den Haag?
Uiteindelijk beleven wel veel partijen, net als de VVD, gewoon een worsteling op het hele thema. En wat er gebeurt nu in het land over bij de uit de hand gelopen asielprotesten. Daar kan je makkelijk je afschuw over afspreken. Maar uiteindelijk bij de partijen, dus even buiten de groep Mark Sauer, de PVV en FVD om. Maar de groep, de partijen die wel een soort bestuurlijke verantwoordelijkheid voelen. Daar zit veel meer een worsteling met hoe je dan wel erkenning geeft dat er aan dit probleem gewerkt moet worden. En dat er serieuze oplossingen nodig zijn om bijvoorbeeld te voorkomen dat het COA continu een tekort heeft aan opvangplaatsen. Waardoor die gemeentes worden overvallen. Alleen, we hebben half april natuurlijk gezien dat die asielnoodmaatregelenwet niet door de Eerste Kamer kwam. Wat ook nog eens dat beeld versterkt van Den Haag zegt wel dat ze iets willen doen aan de asielinstroom. Maar het lukt ze uiteindelijk dan toch weer niet met de meest gekke redenaties of bewegingen. Het was ook allemaal niet zo heel logisch. Ja, dat drukt in ieder geval de stemming in Den Haag enorm. Omdat eigenlijk niemand van die partijen vanaf de VVD tot aan links een antwoord echt hebben op het probleem tot nu toe.
Ja, en wat dat betreft kijken wij natuurlijk ook uit naar de oplossingen. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag.
Tot donderdag.